U hebt een paar pittige vragen gesteld. Dat zat er ook in. En dat mag ook. Laat ik maar beginnen met de eerste die je kreeg. Het is dus niet zo dat door de prediking van het evangelie een persoon tot bekering zal komen die God niet heeft voorbestemd tot eeuwig leven. Met andere woorden, God laat zich niet verprediken. God laat zich wel verbidden. Ja, in het laatst, daar zit natuurlijk juist de moeilijkheid. Want u stuit hier op een andere variant van hetzelfde Bijbelse vraagstuk. Het loutere feit dat we in de schrift vinden dat God zich verbidden laat, is nu juist typisch weer iets voor ons dat niet te rijmen is met Gods raad. God laat zich verbidden. Het mooiste, duidelijkste voorbeeld is misschien wel bij de Sinaï, als Israël het gouden kalf gediend heeft. En God zegt dat hij het volk zal verdelgen. Hij zegt eigenlijk letterlijk haast: Mozes, ga aan de kant, dan zal ik het volk verdelgen. En dan wendt Mozes al zijn argumenten en krachten aan om God te verbidden. En God laat zich verbidden. God zegt als het ware heel menselijk: nu goed dan, Mozes, zal het dan niet doen. Dan zeggen we, hoe kan dat nou? Hoe is dat met Gods raad in overeenstemming? Mozes pleit daar ook op. Hij zegt ook tegen de Heere: hoe kunt u dat doen? U hebt zelf beloofd dat u ze in het land zou brengen. En God kan zijn belofte niet breken. U heeft het aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. Die beloften aan de vaderen, die zijn onberouwelijk. Wel, je kunt je vraag stellen: moet een mens God aan zijn beloften herinneren? Ja, daar zit nou precies weer datzelfde probleem. Dat wij niet kunnen begrijpen. Een God die zich laat verbidden en een God die tegelijkertijd zijn raad volvoert. Een raad die van het begin tot het eind vast ligt. Er zijn veel meer voorbeelden. Ik ben dus niet bezig de vraag te beantwoorden, want dat kan helemaal niet. Maar door wel veel voorbeelden in de schrift te zien, ga je er wel meer gevoel krijgen voor het probleem. Dat is trouwens ook veel belangrijker. Sommige mensen denken, als nou al mijn vragen maar eens opgelost werden. Nee hoor, het is veel belangrijker om de vragen te leren kennen. De antwoorden zijn namelijk veel minder interessant dan de vragen. Ons probleem is niet dat we alle antwoorden niet kennen, maar dat veel gelovigen de vragen niet kennen. De problemen niet zien. En daardoor denken dat ze de antwoorden hebben. Daarom zal de hemel er ook niet zijn om al onze vragen op te lossen, maar dan zullen we eindelijk pas de problemen goed leren onderscheiden. En dan blijkt dat alles veel dieper en rijker en hoger en ingewikkelder, maar vooral dieper en rijker was en is dan we dachten op aarde, toen alles nog zo heerlijk overzichtelijk leek. Dus net omgekeerd wat we vaak denken. Nu denken we, allemaal hebben we nog vragen en straks is alles opgelost. Nee, straks gaan we pas in de diepte kijken. En dan blijkt dat het allemaal veel dieper is dan we nu met onze simpele antwoorden weten. Echt, daar ben ik van overtuigd. Dus denkt u niet, straks worden al mijn vragen opgelost. Straks blijkt dat uw vragen nog veel ingewikkelder zijn. Ik las eens een keer iemand, en dat vond ik zo mooi. Die schreef, het is al heel lang geleden geloof ik dat er iemand was die dat zei. Die zei, er is geen probleem, zo ingewikkeld. Wanneer er maar lang genoeg over nadenkt en het van alle kanten goed bestudeert, dat het nog niet ingewikkelder wordt. En zo is het ook. Je zou denken dat het opgelost wordt. Nee, dat het nog ingewikkelder wordt. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, zei de prediker. Hier hebben we nou zoiets heel dieps. Ik zal een ander voorbeeld geven. Mijn kinderen vroegen dat pas aan tafel. Hoe kan dat nou dat er in de Bijbel staat dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had? Bij de zondvloed. Ik zal u een sterke vertellen in 1 Samuel 15. Er staat in één hoofdstuk: God is geen man dat hij ergens berouw over zou kunnen hebben. En in hetzelfde hoofdstuk staat er dat de Heere berouwde dat hij Saul tot koning gemaakt had. Dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar dat woord berouwen betekent daar in beide gevallen iets anders. Ja, dat zal ongetwijfeld zo wezen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat de Heilige Geest wel hetzelfde woord gebruikt. We moeten natuurlijk uitkijken dat we niet denken dat de theologie niet gaat regeren over de Bijbel. Ook onze theologie hoor, want wij zijn allemaal ook amateurtheologisch. Dat we niet gaan denken dat het eigenlijk handiger geweest zou zijn als de Bijbel daarna maar twee verschillende woorden had gebruikt. Dan was het voor ons niet zo ingewikkeld geweest. Nee, maar de Heilige Geest gebruikt nou juist wel hetzelfde woord. Om ons te laten zien dat de dingen veel dieper en ingewikkelder in elkaar zitten dan wij denken. Natuurlijk hebben we in dat woord berouwen daar twee kanten van de zaak. Maar het is wel hetzelfde woord. Net als het woord verzoeken in Jacobus 1 twee keer heel wat anders betekent. Maar je moet je dan wel afvragen waarom de Heilige Geest dan hetzelfde woord gebruikt. Dat is natuurlijk juist het belangwekkende. En dan ga je zien dat de dingen veel ingewikkelder zitten. Ook daar in Jacobus 1, maar dat is nou weer een ander onderwerp. Maar zo zien we dus voortdurend in de schrift. God heeft berouw. God laat zich verbidden. God verandert van gedachten. En tegelijkertijd een God die zijn raad van het begin af aan vast heeft. En die van begin af aan een rechte koers vaart naar het einde dat hij heeft vastgelegd. Zoals het in Jesaja zo mooi staat, Jesaja 46 geloof ik. God die van het begin af aan de afloop verkondigt. Die de hele geschiedenis overziet en die precies heen stuurt naar het einddoel. Nou, dat hebben we hier ook. Laat God zich niet verbidden. Dat is het prachtige verhaal uit de geschiedenis van Augustinus, die als jongeman een losbol was. En u kent het verhaal van zijn moeder Monica, die zo lang voor hem gebeden had. En de bisschop Ambrosius was het, geloof ik, die tegen haar zei: een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Dat is geen garantie natuurlijk dat alle kinderen van veel gebeden behouden worden. Maar deze man zei dat. Maar hij bedoelde daarmee, als zo intens voor een kind gebeden is, dan zal God zich laten verbidden. Dat is de waarheid van wat Eli, de hoge priester, zegt tegen Hanna. Hij zegt eigenlijk dit: als u zo intens gebeden hebt voor een zaak, dan kan het niet anders. God zal u geven wat u gevraagd hebt. Dat is toch immers ook de reden waarom we bidden. Stel u voor dat alles vast lag. Als je zou zeggen, nou ja, er is iemand ziek, ernstig ziek. Maar goed, de Heer heeft al vastgesteld of hij zo iemand zal genezen of door de ziekte iemand zal wegnemen. Kan toch ook? Van Elisa staat in de schrift, hij lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Wel, als alles vast ligt, waarom zouden we bidden? Waarom zouden we tot de hemel roepen? Dat zijn allemaal die vragen die allemaal moeilijk blijven ons hele leven. En die allemaal te herleiden zijn tot dat ondoorgrondelijke mysterie van de raad Gods en de verantwoordelijkheid van de mens. Als we niet meer baden met de overtuiging dat de hemel van gedachten kan veranderen, als ik het zo zeggen mag, heel menselijk, dat God zich liet verbidden, waarvoor zouden we dan nog bidden? Ons hele bidden, en dat is, wij bidden zo alsof we door onze gebeden God van gedachten konden laten veranderen. Anders kunnen we wel ophouden met bidden. En zo was het met het prediken van die apostelen. Ze predikten zo alsof het van hen afhing of die mensen zouden geloven of niet. En in zekere zin is dat ook zo. Nou, je moet nog uitkijken met dat woord alsof, want anders haal je nog de kracht uit dat vers. In zekere zin is dat ook zo. Er staat niet alsof, dat maak ik erbij. Er staat, ze predikten zo dat die mensen geloofden. En dat moeten we evenzeer geloven als die andere kant van de raad van God. Als een mens op bekering komt, inderdaad, dan is dat omdat we weten dat God zo iemand heeft voorbestemd tot eeuwige leven. Dat is waar. Maar het is ook waar dat zo iemand tot bekering kwam, omdat toen, op dat moment, het evangelie in zijn leven kwam. En iemand met die boodschap tot hem kwam. Of op andere wijze iemand in de nood kwam en geconfronteerd werd met het evangelie. En op dat moment de beslissing van zijn leven nam om te beslissen voor de Heer Jezus Christus. Dat is ook waar. Je mag het een nooit tegen het ander uitspelen. Beide is waar. En gelukkig dat we niet alles hoeven te begrijpen. U moet altijd wantrouwig worden als u iets helemaal begrijpt. Ik zeg het eerlijk, want dan is er vast iets mis. En u hoeft dus nooit bang te wezen als iets dat u niet helemaal begrijpt of dat u helemaal niet begrijpt. Want ons verstand is zo ontzettend beperkt. God zegt, het zegt dat wel in een ander verband, in Jesaja 55, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen hoger dan uw wegen. Nou, dan zijn er drie vragen, dat had ik kunnen weten natuurlijk, over oudsten. Ik zal ze u alle drie voorlezen. Ik heb intussen ook begrepen hoe dat komt, dat er zoveel vragen over zijn, maar dat zal ik nou niet in het openbaar herhalen. Is het dan ook fout, staat hier, wanneer de gemeente of een gemeente openlijk oudsten erkent, hen die de Heer het gezag heeft gegeven te erkennen als zodanig? Dit in overeenstemming met Hebreeën 13, vers 17. De tweede vraag: erkenning van oudsten door elke gelovige of door de gemeente? Zijn voor het laatste genoemde voorbeelden in de schrift te vinden waarbij de openbare erkenning tot uitdrukking komt? Of is er alleen sprake van een verborgen erkenning? Kan iedere gelovige dat vrijblijvend voor zichzelf uitmaken? Wilt u hier iets over zeggen in het licht van de schrift, maar ook in het licht van deze tijd? En de derde: maar als oudsten niet mogen worden gekozen en niet mogen worden aangesteld, dan bestaat het reële gevaar dat ze er helemaal niet zijn. En dat is toch ook niet zo best? Je kunt je afvragen wat beter is. Eigenlijk zijn er toch ook weer verschillende vragen. in deze zaak. Laten we eerst eens spreken over waarom kunnen we de erkenning niet gewoon openlijk uitspreken. We aanvaarden wat hier gezegd is vanaf de kansels, allemaal juist. Alleen we gaan nog één stapje verder. Ieder voor zich erkent die en die en die broeders zijn hier heel duidelijk door de Heer als oudste gegeven. Nou, nog één stapje verder en we spreken dat uit. En als we dat uitgesproken hebben, dan weten we tenminste allemaal waar we aan toe zijn. Dan hebben we niet allemaal verschillende namen in onze hoofd, dat is ook onpraktisch. Maar dan hebben we eenvoudig dezelfde broeders in gedachten. En die broeders, die noemen wij dan onze oudsten. We stellen ze niet aan, we erkennen hen eenvoudig als door God gegeven. Het aardige is dat dat precies de redenering is die men ook in de kerk hanteert. Dat zegt het op zichzelf niets, maar het is wel even leuk om dat te realiseren. Want u moet natuurlijk goed begrijpen als je met kerkmensen, dat bedoel ik dan uit de reformatorische kerken, waar men oudsten aanstelt, met deze dingen spreekt, dan zeggen ze, oh, maar we zijn het helemaal met je eens. Wij doen niks anders dan wat jij daar zegt. Wij stellen niet zomaar willekeurig oudsten aan. Het is geen loterij. Wij laten mensen naar voren komen waarvan heel duidelijk is dat de Heer ze als oudste gegeven heeft, dat ze daarvoor bekwaamheden hebben, dat ze voldoen aan de criteria van de schrift. En dan wijzen wij, en dan erkennen wij die mensen. Dan zeg ik altijd erbij, ja, helemaal juist is dat natuurlijk niet, want jullie stellen een tweetal. Ja, maar zeggen ze, dat is precies wat in Handelingen 1 staat. In Handelingen 1 wordt ook over een tweetal gesproken, daar heeft men het aan ontleend. Daar moest immers een 12e apostel benoemd worden als vervanger van Judas. En er blijken er 2 aan de criteria te voldoen en nu werpt men het lot tussen die 2. Nou, je kunt het lot werpen, je kunt er ook over laten stemmen, maar in ieder geval, dan kies je op die manier, maar dan kies je toch uit mensen waarvan duidelijk is dat de Heer ze als oudste gegeven heeft. Dan ziet u hoe dicht dat bij elkaar komt te liggen. Want men zegt ook daar, wij stellen in feite helemaal niet aan, wij erkennen eenvoudig degene die de Heer gegeven heeft. Alleen we spreken dat ook wel uit, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. En u zou u datzelfde willen, en dan is er straks inderdaad geen enkel verschil meer. Want het openlijk erkennen, dat ligt natuurlijk pal tegen het aanstellen aan. Dan hebben we namelijk alleen nog maar met woorden te maken. Dan zijn het eenvoudig verschillende woorden voor precies dezelfde zaak. Want openlijk erkennen die de Heer gegeven heeft, is zakelijk niet meer verschillend dan aanstellen van degene die de Heer gegeven heeft. Wat is een aanstelling immers? Een aanstelling is immers in de gemeente niets anders dan openlijk uitspreken, dat zijn onze oudsten. En dan is er inderdaad geen verschil meer. Alleen maar verschil in de woorden waarmee we dezelfde zaak benoemen. Nu zegt u maar, wat is er dan tegen? Alles. Want openlijke erkenning is zakelijk hetzelfde als aanstellen. En daar zijn we niet toe gerechtigd. De Heer stelt aan. Wij erkennen. En die openlijke erkenning die u zo graag wilt misschien, weet u, ik denk dat dat in feite niets anders is dan een theoretisch probleem. Ik denk als we hier in Eindhoven eens een keer een spelletje deden en we lieten iedereen over een blaadje invullen wie volgens u nou de oudste zijn in deze gemeente die hier zondag samenkwam. Dan zou u ontdekken dat op verrassend veel papiertjes dezelfde namen voorkwamen. Daar ben ik van overtuigd. Dat is heel simpel. En als u die blaadje, u zou enkele namen tegenkomen waarvan u zeer zou opkijken. Ongetwijfeld zouden sommige namen invullen waar u nooit aan gedacht zou hebben. Maar dat zouden hoge uitzonderingen zijn. Globaal gesproken zou u op al die blaadjes precies dezelfde namen vinden. En dat experiment heb ik natuurlijk nog niet uitgevoerd. Ik profiteer alleen maar wat de uitkomst ervan zou zijn. En op grond van die geprofiteerde uitkomst trek ik de volgende conclusie. Dat het hele probleem dat hier genoemd wordt puur theoretisch is. Want in Eindhoven weten ze heel goed wie de oudste zijn. En dus is het helemaal nergens voor nodig. Waarvoor is het immers nodig? Is het nodig dat we allemaal dan precies weten wie dat de oudste zijn? Wanneer komt het tot uitdrukking wie de oudste zijn? Dat moeten we natuurlijk ook even goed begrijpen. Want in de reformatorische kerken, en in feite ook in de Roomse kerk, komt natuurlijk uit wie de oudste is. Want de oudste is in het Grieks presbyter en daar is het Nederlands woord priester van verbasterd. En de bisschop is de episkopos, is een verbastering van de episkopos, de opziener in het Nieuwe Testament. Dus ik hoef niet alleen reformatorisch te zeggen, dat geldt in de Roomse kerk ook. Daar treden de oudste, de presbyter, de priester en de bisschop of de opziener ook op tijdens de samenkomst. Maar in de schrift kennen we dat niet. De oudsten zijn degene die leiding geven aan de kudde. Maar dat is niet hetzelfde als leiding geven aan de samenkomst. Er wordt zelfs een onderscheid gemaakt in de brief van Timotheus tussen de oudsten die ook met het woord dienen. Maar dat zijn er kennelijk niet alle oudsten. Oudsten zouden ook nog met het woord kunnen dienen, waarom niet? Dat kan gecombineerd worden, maar dat hoeft niet per se. De oudsten zijn degene die besturen. Wanneer besturen ze dan? Ik zou u twee hele simpele praktische voorbeelden willen noemen. Zij besturen wanneer broeders samenkomen om de praktische zaken van de gemeente te bespreken met elkaar. Nou, is het dan nodig om precies te weten wie de oudsten zijn? Nee, want elke broeder kan daar een woord van wijsheid spreken. Alleen de oudsten zijn diegenen die in het algemeen door de Heer gebruikt worden om daar een woord van wijsheid te spreken. Diegenen die praktisch inzicht hebben en naar wie woord ook met respect geluisterd worden, omdat we weten uit ervaring dat zulke broeders een praktisch en verstandig en wijs woord kunnen spreken in een bepaalde moeilijke situatie. Dan functioneert. En wie is er nou mee gediend en waar is de gemeente mee gediend dat we nu samen weten wie we nou de oudsten noemen? Het dient helemaal nergens toe, het is nergens voor nodig. Het tweede is, en nou kom ik wel iets op dat in de vraag genoemd wordt. Het tweede is waaruit oudsten zichtbaar worden, is de zorg die ze voor de kudde hebben en die ook tot uitdrukking komt, niet alleen maar in de vraag.